Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde: de hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
UKGR.nl. Het informatiepunt van het UKGR Centrum. Lees de ware levensverhalen en ontdek hoe mensen een positieve verandering hebben meegemaakt. Of klik op boodschap en laat u inspireren door boodschappen van kracht, bemoediging en innerlijke versterking. Lees ook wekelijks onze online nieuwsbrief en volg onze wekelijkse activiteiten. UKGR.nl. Een nieuwe bron van inspiratie.
Dit jaar zal het jaar zijn voor mijn overwinning, voor de eer en voor de glorie van de God die alles schiet. In elke strijd die ik meemaak, geef ik de hoop niet op. In de naam van Jezus opent Hij de zee voor mij. En ik zal het beloofde land ingaan, de projecten van mijn leven realiseren. Zien, voor uw eer en voor uw glorie, dat dit het jaar zal zijn voor mijn overwinning. Dit jaar zal het jaar zijn voor mijn overwinning, voor de eer en voor de glorie van de God die alles schiet. In elke strijd die ik meemaak, geef ik de hoop niet op. In de naam van Jezus opent Hij de zee voor mij. En ik zal het beloofde land ingaan, de projecten van mijn leven realiseren. Heer, de wereld moet het zien, voor uw eer en voor uw glorie, dat dit het jaar zal zijn voor mijn overwinning. En ik zal het beloofde land ingaan, de projecten van mijn leven realiseren. Heer, de wereld moet het zien, voor uw eer en voor uw glorie, dat het jaar zal zijn voor mijn overwinning. Dat dit het jaar zal zijn voor mijn overwinning.
Dat God u zegent op een machtige wijze in deze nieuwe dag. Vandaag, dinsdag 30 maart. Wij van de UKGR, vandaag zullen wij bidden in het voordeel van diegenen die zoeken een oplossing voor hun gezondheid. Maar wij zijn ook bezig voor diegenen die zijn al aan het komen in de UKGR. Wij zijn bezig met de vasten van Daniel. En vandaag is de 10e dag. Ja, is de 10e dag. En wij willen met jullie delen in woorden die zal zeker u versterken, waar u zult ontwikkelen in uw geloof. Maar vergeet het niet, aan het einde van dit programma zullen wij in uw voordeel bieden. Als u kunt bereiden een glas water of een fles water, zodat wij tijdens het gebed kunnen het water zegenen. En als u kunt nu het woord van God openen, als u heeft bij u of straks, u kunt openen en bevestigen. In het boek van Johannes. Johannes hoofdstuk 16. Johannes hoofdstuk 16 vanaf vers ook 16. Ik ga een beetje lezen zodat u kunt de gehele context begrijpen. Zeg je zo. Nog een korte tijd en gij ziet mij niet. In feite, dit was in de week van de, of de heilige week, laat mij zo zeggen. Nog een korte tijd en gij ziet mij niet meer. En normaals een korte tijd en gij zult mij zien. In feite, de Jezus sprak over wat zou gebeuren met hem, dat hij zou sterven voor de wereld, om de kans te geven aan de mensen om behouden te worden. Daarom op 4 april zullen wij deelnemen, geestelijk gesproken, voor zijn vlees, van zijn vlees en ook van zijn bloed drinken. Die in feite zijn 2 elementen die wij gebruiken in het heilig avondmaal. Een stukken brood en een beker met druivensap. Brood symboliseert het vlees van Jezus. En de druivensap symboliseert het bloed van Christus. En zeg je zo. Sommige zijner discipelen dan zeiden tot elkander. Vers 17. Wat betekent dit? Dat hij tot ons zegt nog een korte tijd. En gij ziet mij niet. En nogmaals een korte tijd en gij zult mij zien. En ik ga heen tot de Vader. Zij zeiden, wat is dit dat hij zegt nog een korte tijd? Wat weet niet wat hij bedoelt? Jezus bemerkte dat zij hem iets wilden vragen. En zeiden tot hen, redeneert gij hierover met elkander, dat ik zeide, nog een korte tijd en gij ziet mij niet, en nogmaals een korte tijd en gij zult mij zien? Voorwaar, voorwaar, vers 20, ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden. Gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Dan, laat mij een beetje hier uitleggen. Dan, Jezus wist dat de discipelen, wanneer hij zou sterven, ze zullen triest worden. Zoals wij weten, de discipelen, inclusief apostel Petrus, de meeste mensen weten, voordat de haan zou schreeuwen, laat mij zo zeggen, die Petrus heeft 3 de Heer Jezus verraderd. Laat me zo zeggen. Hij bedroog de Heer Jezus. Hij werd geconfronteerd door mensen. En mensen hebben aan hem gevraagd als hij kende hem. En hij heeft, nee, ik ken hem niet. Ik heb dat nooit gezien. Iemand heeft gezegd, maar u behoort aan hun. Uw inhoud, uw mening, uw manier van zijn is van hun. Nee, nee, ik ken het niet. En daarna, de haan heeft weer geschreeuwen. En wat is gebeurd? Petrus herkende wat Jezus heeft gezegd. Je zult mij verloochenen. Driemaal voordat de haan zal schreeuwen. Ah, beste vriend. De apostel Petrus in die tijd, hij had niet de Heilige Geest. Daarom, hij had die kracht niet om de situatie weerstand te bieden. Maar zoals jullie weten, Petrus werd een van de belangrijkste apostel van Christus, discipel van Christus. Hij heeft vele mensen tot Jezus gebracht, inclusief volgens de geschiedenis. Hij stierf niet zoals Jezus, ja, in dezelfde manier, ik bedoel aan het kruis, maar ondersteboven. Ja, zo hij is gestorven. Jezus was met zijn hoofd op de kop, op de top. Maar Petrus, hij heeft gezegd, ik ben niet waardig om zo te sterven zoals mijn Heer. En hij vroeg volgens de geschiedenis, staat niet geschreven in de Bijbel, maar volgens de geschiedenis, hij werd gekruist ondersteboven. Dan, mijn vraag is, Petrus en de discipelen, ze hadden geen conditie om te begrijpen wat Jezus zei. Waarom? Omdat de geest van God niet in hun was. Jezus heeft vaak gesproken over wat zou met hem gebeuren. Dat hij zou sterven. Dat hij zou weer opgestaan. Hij zal weer leven. Maar lijkt dat ze begrijpen niet. Ze hadden gebrek aan de geest van verstand. En de Bijbel zegt je zo. Zeg je zo. Je droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw die baart heeft droefheid omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid. Uit vreugde dat een mens ter wereld is gekomen. Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden. En niemand, dit is het sterke punt, en niemand ontneemt u uw blijdschap. En niemand ontneemt u uw blijdschap. En zoals wij weten, de discipelen hebben veel meegemaakt, vervolgd, gebracht worden naar de gevangenissen. Ze hebben veel klappen gekregen, vuisten enzovoorts. Ze stierven voor het evangelie. Als wij hebben toegegaan vandaag de dag aan het evangelie, inclusief heeft u een Bijbel in uw handen, hoeveel bloed werd uitgegoten, zodat u de heilige schriften kunt in uw handen hebben, is de beroemdste boek van de wereld. Maar was niet makkelijk om de 66 boeken van de Bijbel te verzamelen. Vele mensen zijn gestorven voordat Maar de belangrijkste, de kern van de Bijbel, gaat over Jezus. En de Heer Jezus, Hij is diegene die kan aan u de ware blijdschap geven. De blijdschap dat niemand kan van u ontnemen. Niemand. Wanneer u ontvangt door moeilijke moment, de Heilige Geest zal met u zijn om u te steunen. Dan boven alles, zoek de Heilige Geest. Boven alles, geef uw leven over aan Hem. Daarom zijn wij in de vasten van Daniël. Dan neem de gelegenheid nog vandaag. Natuurlijk, vandaag zullen wij bidden voor de zieken, zodat ze kunnen genezen, hersteld, versterkt worden. Maar tijdens de dienst zullen wij ook de Heilige Geest zoeken. U kunt de Heer Jezus, Hij wil je dopen met zijn geest. Dan in deze dagen verdiep jezelf, zoek meer Hem, lees meer zijn woord, omdat zijn woorden zijn geest en leven. Oké? Dan bewaar met deze boodschappen en ontvang door het geloof de geest van God. U kunt. Bereid u zich voor, zometeen komen terug met het gebed. Tot zo.
Mijn naam is Larissa Gomes Oliveira. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik iemand die heel depressief was. Ik liep rond met zelfmoordgedachtes. Ik had ook paniekaanvallen. En dat begon allemaal toen ik ongeveer 16 jaar was. Dat kwam door problemen die ik thuis had meegemaakt, maar ook problemen uit het verleden zoals aanrandingen en ruzies thuis. En ik geloofde niet in mezelf. Van mijn kant dacht ik dat ik geen steun ontving van mijn ouders, waardoor ik me nog dieper in de depressie ging. Ik vroeg om aandacht, maar de aandacht kreeg ik niet. Dus zodoende ging ik dan dieper in de depressie. Ik kreeg paniekaanvallen en zelfmoordgedachten. Dus ik had ook 3 keer zelfmoordpoging gedaan, omdat ik geen zin had in het leven. Ik dacht van ja, waarvoor ben ik op deze wereld om te lijden? En zo jong al, dacht ik al zo. Ik begon ook te roken, wiet te roken. En zoals ik al zei, ook drugs te gebruiken. Omdat ik wilde dat leegte dat in mij zat vullen. En ik dacht dat dat mij kon helpen, dat dat een bepaalde rust of vrede kon brengen. Maar dat was niet zo, want als ik daar gebruik van maakte, laat me zo zeggen, de volgende dag, als ik het eerst gebruikte, dan de volgende dag voelde ik me nog erger dan de dag ervoor. En zo ging mijn leven. En tot op het punt dat dat iemand die al naar de kerk kwam, die persoon nodigde mij uit om naar de kerk te komen. En ik zag de verandering aan haar leven, want ze was iemand die altijd ziek was en zwak. En ik zag in haar een bepaalde kracht en een verandering. Ik dacht van ja, weet je, er is wel iets in deze kerk. Dus ik kwam met haar mee. En wat mijn aandacht trok in de dienst was de vrede die ik ervaarde in de dienst. De vrede die ik in de wereld zocht, maar ik kon het niet vinden. Toen dacht ik van, hé, deze plaats is anders. Dus dat gaf mij dus, laat me zo zeggen, dat maakte de interesse wakker in mij om naar de kerk te blijven komen. Dus zo bleef ik komen. Ik nam deel aan de dienst op vrijdag voor geestelijke bevrijding. En ik kwam ook op zondag om mij geestelijk te versterken. En zodoende gaf ik mijn leven over aan God. Ik verliet de vriendschappen die ik toen had, die mij naar de slechte pad brachten. Ik verliet alles. Ik had de drugs, was met drugsgebruik gestopt. Met roken was ik gestopt. Met liegen, met schelden, dat soort dingen. Ik was gestopt met die dingen. En ik gaf mijn leven aan God en ik zag een bepaalde verandering in mezelf. Ik was wat rustiger, laat me zo zeggen. Ik respecteerde mijn ouders, is iets wat ik eerst niet deed. En ik zag een bepaalde verandering. En gebaseerd op een ervaring met God, zeg maar, in de kerk tijdens het zoeken, dacht ik dat ik de Heilige Geest had ontvangen. En zo leefde ik, zeg maar, een paar jaar in de kerk, dachtend dat ik de Heilige Geest had. Maar als de problemen kwamen in mijn leven, was ik zwak. Ik had de kracht niet om de problemen te confronteren. En ik dacht al, ja, waarom gedraag ik me zo? Maar ik dacht dat dat normaal was. Ik had me wel twijfels of ik de Heilige Geest had. Maar toch overtuigde ik mezelf door de verandering die ik in mezelf zag. Dacht ik van, nee, ik heb wel de Heilige Geest. En ik leerde mijn man kennen in de kerk. Ik had ook geofferd voor mijn liefdesleven, want ik had ook geleden in de wereld, in mijn liefdesleven. Dus ik had zoiets van, ik wil iemand die van God is, iemand waarmee ik gelukkig ga zijn. Want ik weet als ik zelf ga kiezen, dat ik misschien fout kan kiezen. Dus ik liet dat aan God over en ik had daarvoor geofferd. En een paar maanden later kwam mijn man in de kerk en we leerden elkaar kennen. Hij gaf zijn leven over aan God ook. En na een tijdje besloten wij om te trouwen. Dus zodoende trouwden wij. Maar er ontbrak nog iets in mij. Want ik was heel afhankelijk van mijn man. Als het goed met hem ging, ging het goed met mij. En als het niet goed met hem ging, ging het ook niet goed met mij. Dus, maar ik nog steeds denk dat ik de Heilige Geest had. En toen raakte ik zwanger. Toen kwam mijn zoon, werd ik bevallen van een zoon. Maar wat toen gebeurde is, ik merkte in mij dat er iets niet goed was. Want ik was heel emotioneel en ik huilde om niks. En toen begonnen slechte gedachten in mij op te komen om mijn kind iets aan te doen. En ik dacht, deze gedachten komen niet van God. Het zijn niet mijn gedachten. Want ik denk niet zo, ik hou van mijn zoon, dus het is niet van mij. Dus ik zag gelijk in dat dat iets was dat de duivel probeerde te doen om mij te raken. Maar ik raakte een soort van in paniek, want ik was iemand die heel veel zorgen maakte om mensen om mij heen. Om mijn kind, om mijn man. En soms waren die zorgen zo erg dat ik had geen controle over. En toen kwamen zeg maar, die gedachten, die werden steeds erger. Ik dacht, nee, er is iets aan de hand. En toen sprak ik met de vrouw van pastoor en met de pastoor, die hadden mij geholpen. En toen dacht ik van, in die situatie dacht ik dat ik de Heilige Geest was kwijtgeraakt. Ik dacht, nee, ik ben de Heilige Geest kwijt. Dus ik begon weer te strijden om de Heilige Geest zeg maar, weer te hebben. Maar ik begreep niet dat ik de Heilige Geest nooit had ontvangen. Dat begreep ik niet. Maar in die strijden, want ik begon meer te vasten. Ik ging meer de Bijbel lezen. Want ik had zoiets van, mijn God, ik had uw geest, maar ik ben het verloren. Maar ik wil het weer. Dus ik ging vast, ik ging dingen doen om Gods aandacht te trekken. En in die strijd liet God mij zien, want ik wilde bijvoorbeeld ook helpster worden. En ik begon daarvoor te strijden, maar God liet mij zien, het gaat niet daarom. Het gaat om jouw behoudenis. En ik was iemand, dat ik zeg maar, sinds ik in de kerk kwam, tuurlijk, ik was bevrijd en dat soort dingen, maar ik keek niet naar mezelf. Er waren bepaalde dingen van mezelf wat ik niet durfde te confronteren. Dingen die, zeg maar, trauma's uit het verleden. Ik keek niet naar mezelf. Dus ik had wel een relatie met God, maar het was oppervlakkig. Het was niet een diepe relatie. Ik sprak niet over mezelf, laat me zo zeggen. Dus tijdens die strijd liet God mij zien wie ik was. Hij liet mij zien dat ik onzeker was. Dat ik niet vertrouwde. Dat ik zorgen maakte om iedereen om mij heen. Dat ik, dat ik die persoon was. En het was moeilijk voor mij om dat toe te geven. Maar toen God dat mij liet zien, dacht ik van nee, ik ben verloren. Ik heb God nodig. Want daarvoor dacht ik dat nooit, van dat ik verloren was. Maar toen erkende ik dat ik echt verloren was. Ik dacht van God, ik heb u nodig. Wie ik ben, moet ik leggen op het altaar van God. Dus zodoende deed ik dat. Ik had geofferd, maar dat alles had ik op het altaar gelegd. En ik kan me herinneren dat ik zeg maar... Ik had steeds meer dorst naar de Heilige Geest. Meer dorst. Of dat ik als iets van, mijn God, u bent voor mij alles. Ik keek niet meer naar mijn man, niet meer naar mijn kind, naar niks meer. Ik keek alleen naar de Heilige Geest. En toen was een dag dat ik naar de kerk kwam. Ik had zoiets van, vandaag ga ik gedoopt worden met de Heilige Geest. Vandaag is de dag. Ik had al een zekerheid in mij dat die dag zou worden. En toen kwam ik kon niet wachten tot het moment dat ik met God kon praten. Om te praten over wie ik was, over dat ik Hem wilde boven alles. En dat deed ik. Voor het eerst in mijn leven was ik zo eerlijk, maar zo eerlijk met God over wie ik was. Van ja, mijn God, ik ben deze onzekere persoon. Een persoon die zorgen maakt over alles en iedereen. ik gaf mijn fouten toe aan God. Maar ik zeg van, ik wil u boven alles. Ik wil u boven mijn kind, boven mijn man. Boven alles wat ik heb, wil ik alleen u hebben in mijn leven. En zo kwam de Heilige Geest over mij. En wat mijn aandacht trok, dat het was geen emotie, was geen gevoel. Het was iets heel bewust. Ik ervaarde een hele grote kracht binnen in mij. Een kracht dat ik dacht van, wat voor kracht is dit? En een zekerheid, maar zo'n grote zekerheid dat God met mij was. En daarna kwam de vrede. Toen dacht ik van, het is gebeurd. Ik dacht bij mezelf, ik was nooit gedoopt met de Heilige Geest. De ervaring die ik nu heb meegemaakt, heb ik nooit gehad in mijn leven. Vanaf die dag was ik een sterke persoon. Iemand die zwak was als er problemen kwamen. Ik kon de problemen aan. God gaf me begeleiding. Ik had vrede, rust. Alles wat ik heb meegemaakt daarna. Ik kreeg ook problemen met mijn gezondheid. Ik kreeg een herseninfarct. En ik moest voor mijn hele leven medicijnen gaan slikken. Maar de Heilige Geest gaf me begeleiding om te strijden. Ik had ook geofferd daarvoor. En God had mij genezen. Mijn zoon had ook problemen gekregen met zijn gezondheid. En God gaf me ook de begeleiding. Ook weer in een campagne had ik geofferd. Samen met mijn man. En hij werd genezen. En daarna heb ik mijn eigen bedrijf ook kunnen veroveren. En in een campagne heb ik ook geofferd daarvoor. En alles met de begeleiding van God. En de Heilige Geest die mij de kracht geeft om al die problemen op te lossen. Dus de Heilige Geest is, ik kan zeggen dat het alles is voor mij. Ik kan wel financiële dingen bereiken, ik kan wel een huwelijk hebben, ik kan materiële dingen hebben, maar dat vervangt de Heilige Geest niet. Wat de Heilige Geest mij geeft, kunnen andere dingen mij niet geven. En dat is de grootste verovering dat iemand kan hebben.
Onze Heer en onze Vader, in de naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, komen bijeen in geloof. In deze 10e dag van de vasten van Daniel. In dit gebed, ten eerste ik vraag natuurlijk voor diegenen die hebben uw kracht nodig, wat betreft aan zijn lichaam, gezondheid, genees, herstel, bevrijd. Doe het wonder in zijn leven. En door het geloof, beste luisteraar, ontvang kracht, ontvang gezondheid. Maar boven alles, Heer, geef van deze mensen uw geest, uw aanwezigheid, zoals u heeft beloofd in uw woord, door Jezus, hij heeft gezegd. Ook gij hebt dan wel droefheid, maar ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Door het geloof ontvang de blijdschap, ontvang de geest van God, word nu vervuld, ontvang de kracht om naar voren te gaan, om te strijden, om te volharden. Ontvang de geest van de Almachtig. In Jezus' naam. Heer Jezus, heilig dit water. En wanneer deze persoon van dit water zal drinken, wij verklaren dat uw kracht zal over hun komen. Zo stellen wij vast. Wees gezegend. Dat God u zegent. U en uw familie op een machtig wijze ook. In Jezus' naam. Amen. En God zij dank. Amen. Beste luisteraar, wij komen aan het einde van deze programma. En morgen komen we weer terug met een boodschap van geloof. Oké? dat God u zegent, u en uw familie. Maar vergeet het niet, nog vandaag aan de Borneostraat 40 hier in Amsterdam-Oost. U kunt deelnemen van een van de diensten. Niet alleen hier, maar in alle UKGR's centrum. Voor meer informaties, ukgr.nl. Dat God u zegen. Tot morgen.